Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande donderdag, hemelvaartsdag, zal de dienst aanvangen om 9:30. Aanstaande vrijdag zal de landelijke kerkendag van onze kerken weer worden gehouden op Urk, aanvang 9:45. De tweede huwelijksafkondiging van Martijn Lenting en Hermina Alida den Hoed. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal aanstaande vrijdag plaatsvinden om 7:15 in onze kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 105, de versen 1 en 3. Looft, looft, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En vers 3, vraag naar de Heere en zijn sterkte. 105, versen 1 en 3. Gemeente, stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen wij een aansluiting daarop. Psalm 72, vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. 72, vers 7. Na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en verder lezen in de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. We kijken naar hoofdstuk 1. En de tekst voor de prediking van morgen wordt gevormd door de versen 9, 10 en 11. En om het verband goed te beseffen, zullen we weer lezen, te beginnen bij vers 1. Dus de schriftlezing is Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 11. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 9 tot en met 11. Daar lezen wij Gods woord. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder. Aan de heilige en gelovige broederen in Christus, die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade van God in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, welk een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O heerlijke, eeuwige God, uw ogen hebben al de mensen gezien die ooit geleefd hebben. En uw ogen hebben ons ook gezien, ons begin, onze geboorte. En u hebt ons gevolgd, heel ons leven lang. Ja, wij moeten het beter zeggen, u hebt ons gedragen, al de dagen. U hebt voor ons gezorgd, ook in de afgelopen week hebt u weer voor ons gezorgd. En niemand van de gemeente is weggenomen door de dood. U hebt ons allen weer gedragen en gespaard, jongeren en ouderen. En ook zeer ouderen. U hebt in alles weer uw gunst en genade willen laten zien. En zo, Heer, hebben wij zoveel voorrechten uit uw hand ontvangen. En dat terwijl wij toch in een wereld leven waar we zoveel onrust dagelijks horen en lezen. Onrust in het Midden-Oosten met miljoenen vluchtelingen. En onrust in de uiterste grenzen van Europa waar revolutie en opstand en onrecht is. En ook, Heere, horen we toch ook van vluchtelingen die Europa willen binnenkomen. En wat zijn er toch een overstromingen ook in Europa waar zoveel mensen de dupe van zijn en ten einde raad zijn. En zo, Heere, hebben we ook zelfs dichtbij nog gehoord van mensen die omgekomen zijn in het verkeer. En zo, Heere, zijn we het ook deze week weer geconfronteerd geweest met de kortheid van het leven, met de onrust die er zomaar kan zijn. En zo, Heere, willen we u danken en u belijden dat u ons bewaard hebt en dat u ons nog zoveel voorrechten geeft, dat wij in vrede op mogen komen naar uw huis, dat er bij ons geen gevaar is van beschieting of antisemitisch geweld. En zo, Heere, willen wij u erkennen, maar u ook belijden dat wij het niet waard zijn dat u zo op ons neerziet. Dat wij ook in de afgelopen week tegen u gezondigd hebben. Dat we op zoveel wijzen onszelf gezocht hebben. O, wat ligt de zonde op de loer. En wat ligt er aan de deur van ons hart. Er hoeft maar iets te gebeuren, Heer, of we willen onszelf naar voren schuiven, of we willen goed van onszelf denken. En zo, Heere, zijn we eerovers Gods, omdat we onszelf nog boven u willen plaatsen. Dat we het liefst in ons hart dat wij op de troon zouden zitten en dat u eraf zou zijn. En zo belijden wij u de verdorvenheid van ons hart, de hoogmoed die zo dicht bij ons staat, de ondankbaarheid en de onverschilligheid die ons allemaal aankleeft. En ook, Heere, belijden wij u dat wij niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. En zo is het toch gepast dat we het voor u neerleggen in uw huis en dat we u aanroepen om genade. Nee, wij kunnen niet pleiten op recht. Nee, als u naar recht met ons moet handelen, dan is het voor eeuwig verloren. Heere, wij pleiten op genade. En dan denken wij aan de genade die verdiend is door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Voor wat u gedaan hebt, Heere Jezus, aan het kruis en in uw opstanding en in uw hemelvaart, waar we deze week verder nog open over na te denken. Heere, u hebt alle macht overwonnen, u hebt de zonde overwonnen en daarom is er genade en daarom is er uitkomst voor mensen als wij zijn. En daarom buigen wij ons voor u en bidden u om de genade van uw Heilige Geest. Opdat wij onszelf recht mogen leren kennen, dat we mogen weten hoe wij zijn voor uw aangezicht. Dat we een goed beeld van onszelf mogen ontvangen. Heere God, wil toch zo werken met uw geest, dat wij ons niet zo schandelijk zouden verheffen en dat wij niet meer van ons zouden denken dan we zijn. Heere, wij bidden u om armmakende genade, dat wij maar arme zondaars mogen worden, dat we beseffen dat in onszelf niets ligt maar armoede. En dat we zo, Heere, wakker gemaakt worden en aangespoord worden om al de rijkdom te zoeken in die gezegende borg en middelaar. Dat u, Heere Jezus, met uw volheid ook in onze harten zoudt wonen. Dat u niet alleen mensen zult bekeren en overzetten vanuit de duisternis tot uw licht. Dat u niet alleen dat wonder van de wedergeboorte geeft, ook in ons midden. Dat u niet alleen hen bekeert die nog onbekeerd en blind door dit leven gaan. Maar of u dan ook, Heere, uw volk en kinderen wil versterken en wil doen toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Opdat zij uw volheid steeds meer mogen zien. Dat het leven hen Christus mag zijn, opdat straks het sterven eeuwige winst zal zijn. Heere, wij bidden u of u uzelf wilt verheerlijken in ons hart en leven. Dat er een godzalige wandel mag zijn, dat er een vrees mag zijn om te zondigen, dat er een vrees mag zijn om uw Heilige Geest te bedroeven. En dat er een honger en een dorst in ons midden mag zijn naar u en naar uw gerechtigheid. O Heere, wil toch zo krachtig werken in onze harten. Zegen daartoe de bediening van uw woord. En geef, Heere, dat jongeren en jongens en meisjes ook zullen luisteren en ook wat zullen meenemen van de prediking van morgen. Help ons allen te luisteren. Geef uw dienaar ook kracht dat hij mag spreken zoals hij behoort te spreken. Maak hem trouw aan u en aan uw woord. En wil ons als gemeente zegenen en geven dat we mogen grazen in de groene weiden van uw heilig woord. Heere, gedenk heel de gemeente met allen die eraan verbonden zijn. Wij danken u voor goede berichten die zuster Karin van de Nieuwe Dijk mocht ontvangen in de afgelopen week. Wilt u ook haar bij de voortduur versterken en verdere genezing geven. Zo willen we u danken ook dat broeder L. Driessen weer thuis mocht komen na een staarbehandeling en dat het ook een goed effect gehad mocht hebben. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Daar willen we u voor danken en u aanbidden en vragen om verder genade. Ook Heere, willen wij u bidden uw zegen over Paulus en Johanne, die in de afgelopen week getrouwd mochten zijn. Zegent u dit jonge bruidspaar en leidt hen in uw wegen. En zo bidden wij u ook voor Martijn en Alinda, die eind deze week in het huwelijk hopen te treden. Wilt u hen voorgaan met uw heillicht en ook hen verblijden door uw daden in hun leven. Zo, Heere, zijn er ook onder ons, met name onder de ouderen, verschillenden die moeten verhuizen. Deze week al, en u weet wat dat betekent, dat ze van de Goede Ree naar Nieuw-Rijsenburg moeten gaan. Dat is toch ook voor hen een hele overgang, een hele verandering. Een verandering waar ze ook niet om gevraagd hebben. Waar ze ook liever niet aan mee zouden doen. Maar van overheidswegen moet dit gebeuren. En wij bidden u, Heer, of u hen wil zegen in dat mooie nieuwe huis dat klaargemaakt is. En geef dat ze ook allen daar mogen ervaren dat u daar wilt zijn, in hun huizen. Dat u aanwezig wilt zijn met uw woord en met uw geest en met uw vertroosting. Heere, zegen zo die bejaarden die moeten verhuizen in deze week en de komende weken. Gedenk hen allen in uw grote genade. En zo, Heere, bidden wij u voor heel de gemeente, daar waar zorg is en moeite. U weet, Heere, ook dat er onder ons zijn die geen werk meer hebben. Die met vreugde naar hun werk gingen en nu is die weg afgesloten. Heer, u weet ook wat dat betekent, ook mentaal, wat dat een impact kan hebben. Heere, wij bidden u of u toch ander werk wilt geven. Of u ook daarin wilt zorgen voor de gemeenteleden, dat ook de mannen hun werk kunnen doen. Wilt u wegen openen en ons zo laten zien dat u ook hierin een zorgzame God bent. Trouwe Heere, wil in uw gunsten ieder van ons gedenken. Wij bidden u voor Hessel en Kobe Visser. Heere, zegent u hen, deze broeder en zuster in al het belangrijke werk wat zij daar in Botswana doen. Heere, geef dat ze een gezegend verblijf hier nog mogen hebben, een goede verloftijd, een gezegende tijd. Wilt u ondertussen het werk daar in Botswana doen voortgaan en geef dat er ook daar uw werk duidelijk merkbaar mag zijn. En wilt u het werk van hun handen zegenen en geven dat ook binnen afzienbare tijd dat volk van de Bosjesmannen ook niet alleen het Nieuwe, maar ook het Oude Testament in hun eigen taal mogen ontvangen. Zegen Kehessel en Kobi samen. Schenk hen gezondheid en kracht. En wilt u een goede, zorgzame God voor hen zijn. Wat is het dan een voorrecht, Heer, om in uw dienst te mogen staan. Want u bent een goede meester. En uiteindelijk moeten ook al uw kinderen in uw dienst staan. O geef dat wij, kon het zijn, daar allen ervaring van mogen hebben of ontvangen. Zegen uw woord, gedenk ons in uw gunst. Zegen uw woord waar het overal verkondigd mag worden op deze dag. Heere, geef de engelen juichend stof, dat er nog velen tot bekering mogen komen en verlost mogen worden uit de slavernij van de zonde. Hoor ons bidden, vergeef onze zonden, zegen ons ook als we thuis meeluisteren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En we zullen zingen nu Psalm 53, de versen 2, 3 en 6. 53, 2, 3 en 6. Geliefde gemeente, woorden geven gedachten weer. En wat is dat toch iets bijzonders, dat wij in staat zijn om gedachten die we hebben om te zetten in woorden en zo met elkaar te communiceren. En zo hebben woorden ook een bepaald betekenis. En als we met elkaar spreken en steeds komt een bepaald woord terug, dan wordt het ook al meer duidelijk wat zo'n woord betekent. En dat zien we ook in deze brief van Paulus aan de Colossenzen. Want Paulus heeft het hier steeds over het woord volheid. Hij wil namelijk in deze brief rijk uiteenzetten dat de Heere Jezus Christus de volheid is van alle zegen. Hij is een volle zegen. Buiten hem is er niets meer. Hij is de volheid van genade, de volheid van kracht, de volheid van heerlijkheid. We zien dat woord steeds weer terugkomen. Bijvoorbeeld in vers 9 hier in hoofdstuk 1, dat gij moogt vervuld worden. En ook in vers 19, in hem woont al de volheid. En in hoofdstuk 2, vers 2, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid. En in 2, vers 9, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dus wat is Paulus bezig hier te doen? Hij wil laten zien dat de Heere Jezus de volheid is en wie deel heeft aan de Heere Jezus Christus, ook deel heeft aan zijn volheid. Want u weet dat het nodig is dat de Colossenzen dit duidelijk horen, want er zijn dwaalleraren daar gekomen. En die beweren dat Paulus, ja, zegt wel aardige dingen, maar die heeft het alleen maar eigenlijk over strijden en over worstelen en over door moeite ingaan. Maar die dwaalleraren zeiden, nee, wij kunnen u brengen tot de volle kennis, tot de volheid en de weg daartoe is door bijzondere geestelijke, extatische ervaringen te ondergaan. Er zijn nog mensen, heel wat, die zich christen noemen, die datzelfde beweren, ook vandaag nog. En die geestelijke ervaringen noemen ze dan kennis. Een bijzondere kennis. En zo krijg je een grotere volheid. En zo leiden ze mensen weg van Christus en legden ze de nadruk niet meer op Christus, maar op de begeestelijke beleving van die mensen zelf. En daarom spreekt Paulus zo duidelijk dat we juist niet moeten leren zien op onze eigen geestelijke ervaringen, maar dat het volle accent moet liggen op de volheid in Christus. Buiten hem is er niets. Alleen in Christus is de volheid. In Christus zijn al de schatten en der wijsheid en kennis verborgen. In 2 vers 3. En nu mogen wij nadenken over de versen 9 tot en met 11. Dat Paulus gaat bidden dat de Colossenzen deze volheid zullen zien en ontvangen. En daar willen we over nadenken. We schrijven boven de preek het gebed van Paulus voor de Colossenzen. En we zien ten eerste de noodzaak van dit gebed. Ten tweede de inhoud van dit gebed en ten derde de vrucht op dit gebed. Dus het gebed van Paulus voor de Colossenzen. We zien ten eerste dan de noodzaak, ten tweede de inhoud en ten derde de vrucht van dit gebed. Dus u weet, dat Epaphras tot Paulus gekomen is in Rome vanuit Colosse in het huidige Turkije. En heeft hij hem gesproken, heeft hij met Paulus gesproken over wat er gaande is in de gemeente. En dat de gemeenteleden, daar heeft Paulus gehoord van Epaphras, dat ze het evangelie zo heerlijk ontvangen hebben. En dat ze ook leven door het geloof. En dat ze leven door de liefde en uit de hoop. Daar geven ze getuigenis van. Ze hebben liefde tot al de heiligen en hoop op de Heer Jezus. En dat is verblijdend. Maar Epaphras zegt ook, er zijn ook dwaalleraren nu gekomen. En wanneer Paulus dit gehoord heeft, dan leest u in vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden. Dus zodra wij dit gehoord hadden van Epaphras, van dat heerlijke werk van de Heere bij u in uw midden, hebben wij niet opgehouden voor u te bidden. Paulus wil bidden. Hij heeft een speciaal tijd voor vrijgemaakt om te bidden voor die gemeente te Colosse. Want Paulus weet, het is tot rijke zegen voor die mensen in Colosse wanneer hij bidt. En niet alleen hij, niet omdat Paulus het waard is, maar in het algemeen. Paulus zegt het zo vaak in zijn brieven, bid voor mij. Hij vraagt die jonge, pas bekeerde gelovigen uit die gemeente om voor hem te bidden. En hij zelf bidt ook voor hen. En hij wil hen opwekken om voor elkaar te bidden. En zelfs bidt Paulus hier voor mensen die hij nog nooit gezien heeft. Hij kent die mensen in Colosse niet, hij was er nog nooit geweest. En zo kan het nog steeds zijn. Dat u kunt bidden voor mensen die u nooit gezien hebt. En die u waarschijnlijk ook nooit zult ontmoeten. En zo kan een gelovige hier tot zegen zijn voor mensen die in andere werelddelen leven. Tot rijke zegen. En dan zonder dat je nou via Skype of via computers daarbij moet werken of allerlei apparatuur voor moet gebruiken. Nee. Toch kan de ene gelovige zo tot rijke zegen zijn voor andere gelovigen in een ander deel. Zodat hun geestelijke groei bevorderd wordt door wat anderen doen in een ander land. Hoe dan? Door het gebed. En daarom is het gebed zo noodzakelijk. Het is ook belangrijk dat de voorgangers, de predikanten, de ambtsdragers bidden voor de gemeente. De apostelen hebben dat als een onderdeel van hun werk gezien. Bidden. Handelingen 6 vers 4. Daarin zeggen de apostelen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. De bediening van het woord, dat is preken. En de apostelen zeggen, onze taak is te bidden en te preken. Dat is ons werk. En kunnen we als ambtsdragers ook een voorbeeld aannemen. Om juist plaats in te ruimen voor het gebed. En daarom heeft Paulus ook zelf sterke nadruk gelegd op het gebed. Bijvoorbeeld in Efeze 6 vers 18 vermaant Paulus de mensen daar in Efeze om met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Paulus kan het niet sterker zeggen. En dan voegt hij eraan toe, en voor mij, terwijl hij hun leermeester is. Hij zei, bid ook voor mij. Waarom dan? Opdat mij het woord gegeven worden. Paulus schudde niet uit zijn mouw. Ik ben onderwezen door Gamaliel. Ik heb de Heer Jezus gezien. Ik heb zoveel geleerd toen ik in Arabië was. In Galaten 1 leest u dat. Ik heb zoveel van de Heer ontvangen. Nee, Paulus zegt, bid voor mij dat het woord mij gegeven worden. Hij moet van genade leven. Het moet hem geschonken worden. Dat zijn mond geopend mag worden. Dat hij met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie zal openbaren, zal bekendmaken. Zo is Paulus gedrongen. En daarom is het gebed nodig, ook voor de dominee. Dat hij ook mag spreken zoals hij behoort te spreken. Het gaat niet om de dominee, maar het gaat om de gemeente. Het gaat om de eer van God. Het gaat om het woord dat vrij zijn loop mag hebben. En herhaaldelijk zien we dat in de Bijbel. Bidden voor elkaar. En nou staan u en ik bloot aan het gevaar om te weinig te bidden. En dat wij om te weinig vragen. En dan wil de Heere zoveel geven. Maar als wij niet vragen, ge hebt niet, omdat ge niet bidt, zegt Jacobus. En we zien ook voorbeelden door heel de schrift heen, Oud en Nieuwe Testament, waar mensen voor elkaar baden. Job bad voor zijn vrienden in 42 vers 10. En Mozes bad voor Aaron en Miriam in Numeri 12, 13. En Samuel bad voor Israël in 1 Samuel 7, vers 5 en 9. En David en ook Salomo baden voor Israël. Hiskia bad voor Juda. De profeten baden voor het volk. En in Johannes 17 bidt de Heere Jezus voor de discipelen. En de kerk te Jeruzalem bad de Heere dat Petrus verlost zou mogen worden uit de gevangenis. Handelingen 12 vers 5. En verderop in deze brief leest u hoe Epaphras bidt voor de Colossenzen. En hier in onze tekst, Paulus bidt ook voor deze gemeente. En het is ook nog heel bijzonder dat Paulus goede berichten hoort van deze mensen. Ze wandelen in geloof, in hoop en in liefde. En hoe reageert Paulus dan? Zegt hij, nou dat is prachtig, wat mooi. En hij looft de Heere. En dan stopt hij. Nee, juist hij hoort goede berichten en daarom gaat hij in het gebed. Wij bidden vaak voor mensen die in moeite verkeren. Die het moeilijk hebben, die tegenslag hebben. En natuurlijk is dat goed, dat hoort ook zo, dat moeten we ook doen. Maar Paulus bidt hier voor hen die gezegend zijn. En natuurlijk ook tegen de achtergrond van de dreigende gevaren van die dwaalleraren die hen van de Heere Jezus willen afleiden. Maar Paulus bidt hier in feite zonder ophouden. Hij bidt dat die gemeente mag opgroeien in de kennis van de Heere Jezus. Dat die gemeente, waar de Heer al zo heerlijk gewerkt heeft, verder verdiept mag worden en sterker mag zijn, gegrond mag zijn. Er moet een toename zijn in de kennis van de Heere Jezus. En we zien dat vaker in de schrift. We zien dat Paulus die brengt hier alles wat hij tegenkomt, brengt hij onder woorden in een gebed. En dat zie je vaker in de schrift, toen Nehemia bijvoorbeeld aan het Perzische Hof hoorde dat het slecht ging in Jeruzalem, toen bad hij. En was hij er bewust mee bezig. En ook, en zo zien we dat Nehemia en veel meer voorbeelden, David en Jesaja, veel meer voorbeelden, maar ook Paulus, dat zij zich bewust waren van de grote macht van God. God kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Nou, daarom bad Paulus, opdat die gemeente daar te Colosse gezegend zou worden. Hij wist van de gevaren die gemeente bedreigden. En zo wist Nehemia van de gevaren die Jeruzalem bedreigden. Dat de muren niet gebouwd werden en de tempel werd niet gebouwd. En zo waren ze gedrongen om te bidden voor de nood van de kerk. Wat een zegen om te bidden voor de nood van de kerk. Wat is het belangrijkste op deze aarde? Het is de kerk. Het is de welzijn van de kerk. De opbouw, de uitbreiding van de kerk van Christus. Zullen wij daar dagelijks voor bidden? De kerk hier, ook andere gemeenten, ook op ons dorp. In ons land en over heel de aarde. Het gaat om dat de Heere Jezus zijn kerk gezegend en gebouwd mag worden. Dat de Heere Jezus ingang mag vinden in harten van mensen, kinderen. En dat ze gefundeerd worden op de Heere Jezus Christus. Daarom bidden we voor de vervolgde broeders en zusters. En voor grote delen van de kerk die blootstaan aan valse leer. En dan de verleidende macht van de wereld die zijn tienduizenden verslaat. De cultuur dringt de kerk binnen. Laten we daarvoor bidden. Te bidden. En om eigenlijk te bidden voor mensen moet je een besef hebben van twee dingen. Je moet bidden, moet een besef hebben van wie God is. Dat God helpen kan. Dat hij alle macht heeft. En je moet een besef hebben van die mensen voor wie je bidt. Dat je iets van hun omstandigheden weet, van hun nood weet. En zo heeft Paulus ook gebeden. En zo heeft Nehemia gebeden. Ze wisten van de nood toen in Jeruzalem met Nehemia met de wederopbouw naar de ballingschap. En Paulus wist van de nood die de gemeente bedreigde. Ze wisten van de omstandigheden af. En ze wisten wie de Heere was. En zo hebben ze gebeden. Daarom is het ook goed om wat nood bekend te maken in de gemeente als mensen in nood zijn. Om iets te weten van hun omstandigheden, om voor hen te kunnen bidden. Daarom is het ook goed om geïnformeerd te zijn hoe het is met de leidende kerk, hoe het staat met het werk van de zending, om ervoor te kunnen bidden. En op de hoogte te zijn wat er gebeurt in ons kerkelijk Nederland. Om de Heere te bidden om een opwekking en een terugkeer. Zo heeft Paulus ook gebeden. Hij wist wie de Heere was. Hij wist wie de nood van die mensen was. En daaraan gekoppeld zien we ook de grote liefde die Paulus had voor allen die de Heere willen volgen en liefhebben. Wanneer we Paulus horen bidden, dan kijken we hem recht in zijn hart. En hoe is het met ons? Hebben wij liefde tot de kerk? Hebben wij liefde tot de zaak van de Heere? Zijn wij ons bewust wie God is? Dat hij machtig is om te helpen. Dat hij barmhartig is en genadig en langmoedig en groot van goedertierenheid. En denken we na over wie God is en drijft dat ons uit tot het gebed? Dat we bidden met verwachting van deze barmhartige God. En bidden voor anderen in nood, omdat de Heer het behaagt om gebeden te verhoren. Daarom, want de gebeden maken een verschil. De gebeden hebben een effect. En zo denken wij ook na over de nood van anderen. Zijn wij als het ware ook, lijden wij mee met de gevangenen? Denken we daarover na? En denken we na over de nood van anderen? Ook in de gemeente? Of zijn we onverschillig voor hun moeite? Of zijn we alleen maar op onszelf gericht? zolang het met ons goed gaat. En is er ook een liefde in ons hart om te bidden voor hen in nood en te bidden voor de gemeente, te bidden ook voor hen die buiten zijn, dat de Heer ook uit hun midden zou kunnen brengen in de gemeente. Het gebed is niet gemakkelijk. Het kost u zelfverloochening. Dat was bij Paulus ook zo. Het was voor hem ook gemakkelijker om andere dingen te doen. Het kost ook strijd. Het kost ook tijd. Moeite. Maar wat een zegen gaat er vanuit. Zullen we er tijd voor vrijmaken? Binnenkort hebben we weer volgende maand weer een bidstond hier in de gemeente. Het is goed om samen te komen. En de gebeden omhoog te laten stijgen. Omdat God het gebed hoort. Omdat barmhartig en genadig is de Heer. En nemen we ook de tijd om onze eigen nood voor de Heer neer te leggen. Of hebben wij geen nood? Zien wij de nood niet van ons leven? Of leven we er maar overheen en zeggen dat komt wel en dat komt later wel allemaal? Beseffen we niet onze eigen nood? Ons tekort, onze schuld, onze verdorvenheid, onze geneigdheid om steeds het verkeerde te doen. Bent u er al achter gekomen? Is dat uw grootste last geworden in uw leven? Uw zondig hart, uw verdorvenheid. En beseft u wie uw hart kan veranderen en vernieuwen, die u verlossing kan geven? Christus Jezus. Is er zo een uitstorten van de nood van ons leven voor de Heere? Bidden we ook, Heere, doe mij mijn nood recht kennen. Maar van nature zijn we er nog blind voor ook nog. Hoe bidden wij? Dat zien we niet van elkaar. Dat weten we niet van elkaar. Dat is verborgen. Maar het geestelijk leven is af te leiden uit het gebed. En als we nou weinig bidden of heel slordig bidden, dan is dat een teken van een zwak geestelijk leven. Of het is een teken dat er helemaal geen geestelijk leven is. Kijk, zonder gebed verstikt uw ziel. Een mens heeft lucht nodig. Een mens heeft zuurstof nodig. En zo heeft uw ziel het gebed nodig. En wanneer Paulus tot bekering gekomen is, dan getuigt de Heere van hem in Handelingen 9 vers 11. Zie, hij bidt. Kan de hemel dat ook van ons zeggen? Zie, hij bidt. Zie, zij bidt. Daar let de Heere op. Dat wist Paulus niet toen hij daar in dat huis, in die straat de rechter was te bidden in duisternis. Hij wist niet dat de Heere hem op hem lette. Misschien denkt u ook, de Heere luistert niet naar mij en ik merk hem niet en ik voel hem niet. Ja, dat is uw gevoel. Maar we moeten niet leven bij het gevoel, we moeten leven bij het woord. En de hemel merkt het op wanneer u bidt. Laten we daarom volharden in het gebed. Dat deed Paulus ook. Dus dan zien we de noodzaak van het gebed. Maar dan zien we ten tweede ook de inhoud van het gebed. De inhoud. Want Paulus gaat bidden en hoe weet hij waar hij voor moet bidden? De Heilige Geest leidt hem daarbij. Dat is in persoonlijk gebed ook zo. Gods geest leidt een mens in het gebed. Een mens van nature weet niet waar hij voor bidden moet. Zijn ogen zijn ook nog gesloten voor zijn eigen nood. En zo kunnen wij misschien bidden voor allerlei dingen van het dagelijkse leven. Maar dat we voor het belangrijkste niet eens bidden. Omdat we onze nood niet zien. Wanneer een mens onbekeerd is, dan beseft hij zijn nood niet. Dan ziet de mens om zich heen en hoopt zoveel mogelijk in deze wereld te genieten. Maar wanneer de Heilige Geest uw ogen opent, dan ziet u de werkelijkheid dat deze wereld ijdelheid is. En wanneer de Heilige Geest in uw leven gaat werken, dan gaat u walgen van de dingen waar u vroeger zoveel van hield. Dan was er misschien een tijd in uw leven dat u in de wereld leefde. En allerlei dingen deed waar u zich nu voor schaamt. En toen ging u beseffen dat u een groot beest voor God was. Toen zag u dat u verloren was. U besefte dat u zonder God leefde. En toen opende de Heilige Geest uw ogen ervoor. Eigenlijk zou je denken als mensen toch de begraafplaatsen zien. En als mensen een begrafenisstoet zien. En wanneer iemand eens een keer in een ziekenhuis komt en ziet wat voor een leed daar is. Nou dan, ja, dan zou zo'n mens toch heel anders na gaan denken over het leven en over zichzelf. Maar weet u, iemand gaat naar een begrafenis, is onder de indruk en na 2 dagen zijn alle indrukken weer weg. Wat nodig is, is dat de Heilige Geest de ogen opent. En dat de Heilige Geest onze verlorenheid laat zien. En dat we ons leven verknoeid hebben. En dat God recht zou doen wanneer hij ons eeuwig zou wegdoen. En dan wordt er een roepen geboren om genade. En dan wordt er gebedeld aan die troon. En dan wordt er gevraagd, Heere, kom ook in mijn hart, in mijn ziel. Zonder u is alles ijdelheid. Zonder u is er niets. Dan wordt er geroepen om vergeving. Dan wordt er geroepen om een nieuw leven. Dan wordt er geroepen om Gods geest. En wanneer de geest dan overkomt. En wanneer er een besef mag zijn. Van wie de Heere Jezus is, ook voor u. En wanneer u iets dan van zijn vergevende kracht en van zijn vernieuwing mag ervaren, dan houdt het gebed niet op. Nee, dan begint het pas. Dan laat de Heilige Geest u nog veel meer noden zien. Want die verdorven hart dragen we met ons om tot het einde toe. En dat is een bron van voortdurende strijd. En dan laat de Heilige Geest zien dat we zoveel voor te bidden hebben. Want een kind van God is steeds in nood. Is steeds onder de aanvallen van de vorst der duisternis. En daarom bidt Paulus. Hij weet dat hij zonder de Heere Jezus niets kan. Maar dat hij met de Heere Jezus alles kan. En zo is er voortdurend, moet dat geestelijke leven weer vernieuwd worden. De dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. Nou, daar gaat u dan voor bidden. Wanneer Gods geest in uw hart werkt. En zo bidt Paulus voor de Colossenzen. Dus waar bidt hij voor? Dat ze geestelijk vernieuwd mogen worden. Dat ze verder geleid mogen worden. Dat ze al meer mogen ontdekken wie Christus is in de onnaspeurlijke rijkdom en wijsheid en volheid van de verlossing die er ligt in Christus met eeuwige gevolgen. Dat ze dat al meer mogen zien. Dat ze dit leven leren verachten zoals Calvijn het zei. En dat ons leven verborgen ligt in Christus alleen. Nou, daar wil Paulus deze Colossenzen toe leiden. Nee, dat is niet te hoog. Nee, dat is niet te moeilijk. Nee, dit is authentiek christelijke ervaring. Christelijke bevinding. Paulus bidt. Dat die jonge christenen te Colossen, en dat staat in onze tekst, dat ze vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is de inhoud van zijn gebed. Dat zij vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus hij bidt dat ze vervuld mogen worden. Dat die mensen vol mogen zijn. Dat is een heel mooi woord, vol. Dat is echt, echt vol. Denk maar aan de discipelen. Hun harten waren vol met verdriet toen de Heere Jezus hen zei in Johannes 16 dat hij bij hen weg zou gaan. En de schriftgeleerden en de fariseeën staat ergens anders dat zij vol waren van woede en toorn toen de Heere Jezus in hun synagoge op de Sabbat een man met een verschrompelde hand genezen had. En zo waren in Handelingen 4 vers 31 de discipelen vol met de Heilige Geest. Nou, zo bidt Paulus dat deze Colossenzen vol mogen zijn met kennis en wijsheid en geestelijk verstand. Wat betekent dan die kennis? Die kennis, dat is een beleefde kennis. Een bevindelijke kennis. Het is een beseffen, een kennis van wie Christus is. Het is een kennis vol liefde. Het is een beseffen van de wil van God voor hun leven. Een leven van toewijding aan de Heere Jezus. Die kennis staat tegenover de geestelijke blindheid die er eerst was. Deze kennis is een kennis van de waarheid. Het is een kennis gefundeerd op de Heilige Schrift. En wanneer de Heer in het hart komt, dan brengt hij ware kennis met zich mee. U leert hem dan kennen in zijn liefde. U leert dan de waarheid kennen. U ziet het duidelijk voor u. U leert dus de leer der zaligheid kennen. En deze kennis is noodzakelijk. Zonder kennis gaan we verloren. Daarom is het ook goed om op de catechisatie gewoon kennis bij te brengen. En goed op de zondagsschool kennis bij te brengen. Heel veel mensen hebben geen kennis meer, omdat er niet bijgebracht wordt, ook niet op catechisatie. En naar zondagsschool gaan ze niet. En zo groeit er een geslacht op dat eigenlijk de Bijbel niet eens kent. En dat zijn nog de mensen die naar de kerk gaan. Maar ze hebben geen kennis. En Hosea zegt, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En Efeze 4 zegt dat wanneer er gebrek aan kennis is, we onvolwassen zijn. We heen en weer geschud worden door allerlei wind van leer. En we zijn in verwarring en we zijn onthutst en hoe moet het allemaal? Omdat we geen kennis hebben. Kennis van Christus. Het is de geopenbaarde wil van God in zijn woord. En wat wil God dan? Die kennis is een kennis van de wil van God. En wat wil God dan? 2 Petrus 3 vers 9. God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dus deze kennis is een kennen van de wil van God. Maar er staat ook, wijsheid en geestelijk verstand. Wijsheid, dat ziet op het vermogen om Gods woord te onderscheiden. Om Gods woord te begrijpen. En dat is gekoppeld aan geestelijk verstand. Geestelijk verstand, dan zijn we in staat om Gods woord toe te passen in ons dagelijks leven. Deze wijsheid en geestelijk verstand, dan begrijpen we de gevolgen van die kennis van Gods woord voor ons dagelijks leven. En daarom is dit ook nodig. Deze kennis en de wijsheid en geestelijk verstand zijn nodig om te leven in deze wereld. Het gaat erom met alle fijngevoeligheid de wil van God te kennen. Waardoor de mens in de liefde gaat wandelen. en in een nauwe gemeenschap met Christus. Zonder deze kennis, wijsheid en geestelijk verstand raken we in verwarring en vallen we ten prooi aan de listen van de duivel. En daarom zijn deze zaken, kennis, wijsheid, geestelijk verstand, dat zijn maar niet dingen die wel aardig zijn om te hebben. Dat is niet maar iets wat facultatiefs, wat u ook wel zonder mee kunt. Nee, dit zijn dingen die noodzakelijk zijn voor de geestelijke groei en om een vruchtbaar geestelijk leven te hebben en om vrucht te dragen in uw leven en tot zegen te zijn voor anderen en voor de Here. Deze kennis, geestelijke wijsheid en geestelijk verstand, dat zal die Colossenzen bewaren voor struikelen. Het is noodzakelijk. Nou, hoe ontvangt een mens dit dan? Nou, de Heere geeft dat, dat klopt. Maar kunnen we er meer van zeggen? Hoe ontvangt u kennis, wijsheid en geestelijk verstand? Nou, verschillende dingen. Heel kort. U moet ernaar verlangen. U moet ernaar verlangen. U moet erom bidden en vragen. Ten tweede, u moet vertrouwen op de Heilige Geest, dat Hij die u zal geven. Vertrouwen op de Geest, dat Hij u die kennis zal schenken. En ten derde, u moet de Heilige Schrift bestuderen, want daarin openbaart de Heere deze kennis van Christus. Bestudeer de Schrift. En ten vierde kun je zeggen, lees ook eens iets uit een goed boek. Uit een van de Puritijnen. Om zo meer van deze kennis van Christus en deze hemelse wijsheid te ontvangen. Het zal u veel goed doen. En dan zien we tenslotte, ten derde dan, de vrucht van dit gebed. De vrucht daarvan. En dan geeft Paulus aan wat de uitwerking zal zijn. De uitwerking van zijn gebed. En dat staat in de versen 10 en 11. Dan ziet u de uitwerking, het resultaat van dat gebed. Dat wanneer zij die ware kennis en wijsheid en geestelijk verstand hebben, dan komt er een vrucht uit voort. Vers 10. Opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Daar staat zoveel in. Dat zijn eigenlijk een scala van vruchten. Het zijn er eigenlijk 5. Als u meeleest, herkent u het. 5. Ten eerste een waardige wandel. Ten tweede een vruchtbaar leven. Ten derde groei, wassend in de kennis van God. Ten vierde kracht wordt ontvangen. Ten vijfde, lijdzaamheid, dat is taaie volharding, met langmoedigheid en blijdschap. Dus dat zijn die 5 vruchten. Dus de eerste vrucht dan zal zijn een waardige wandel, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid. Een wandel, dat is iemands gedrag. Hoe we ons gedragen in het openbaar, in ons persoonlijk leven. Een wandel waardig de Heere is een leven in overeenstemming met de wil van God. Dat ook al zijn Gods kinderen nog zondaren, toch kunnen zij leren om te wandelen waardig de Heere, omdat Christus in een kind van God woont en de Heere hen versterkt en leidt, dat ze ook leren zich te gedragen zoals de Heere dat wil, dat ze een leesbare brief van Christus zijn, met alle eerlijkheid en eerbaar wandelen, gekenmerkt door trouw en liefde. Dat is de dagelijkse wandel. Daar bidt Paulus om. En tweede, een ander vrucht, in alle goede werken vruchtdragende. Dat is een vruchtbaar leven. Daarin is God de Vader verheerlijkt, wanneer gij veel vrucht draagt. En zo zullen de mensen ook herkennen dat u bij Christus hoort, wanneer u deze zaak in uw leven kent. Het is een goed getuigenis van de Heere Jezus. Het vloeit voort uit een verbonden zijn aan de Heere Jezus, zoals een rank verbonden is aan de wijnstok. En zo komen er vruchten vanuit die wijnstok, vanuit Christus, worden er vruchten gekweekt in het leven. Want die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede en nog veel meer. De derde vrucht, groei. Wassende in de kennis van God. Jongens en meisjes, dat woord wassende betekent niet dat ze gewassen worden, maar dat betekent dat ze groeien. Denk maar aan het gewas op het veld, dat wat groeit. Dus ze groeien in de kennis van God. En Paulus heeft een heel sterk woord hier voor kennis. De dwaalleraren zeiden, wij geven u kennis door die bijzondere mystieke ervaringen. Maar Paulus zegt, de Heere Jezus geeft een veel rijkere kennis. De dwaalleraar noemde het woord gnosis. Paulus noemt het woord epignosis. Goed. Dat is dus kennis, maar het is een overvloedige kennis. Wat de Heer Jezus geeft is veel meer dan al die ervaringen en al die dingen. Het gaat om geworteld te zijn in de Heer Jezus, om zo vrucht voor te brengen en hem, de kennis van hem, daarin toe te nemen. Geestelijke groei, gekoppeld aan een nauwe gehoorzaamheid aan God. Nou, de vierde vrucht. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid. Dat is dat, dus dat ze kracht ontvangen. Het is een geestelijke kracht om staande te blijven in deze wereld. Om een kruis te dragen, om de weg te gaan die de Heer u wijst. Kracht om te bidden, kracht om te getuigen, kracht om aan de Heere trouw te zijn. En het laat hier zien dat het een voortdurende zaak is. Die kracht is maar niet eenmalig, het wordt steeds meer en steeds verder. Heel het leven door en elke morgen is Gods kracht weer aanwezig. Er is ook geen einde aan de kracht van God. En ook al wordt u 80 of 90, steeds hebt u kracht nodig. En zo zegt Paulus, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En zo is een kind van God mag voortdurend kracht ontvangen. En zo gaan ze voort van kracht tot kracht en een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. En dan de vijfde vrucht, daar is lijdzaamheid. Leidzaamheid is taaie volharding. Het is vermogen om door beproevingen heen te komen. De strijd niet op te geven, door te gaan. Volharden in moeite. Volharden in het gebed, pleitend op de Heere, vragend om kracht. Volharding, taaie volharding, leidzaamheid. Daaraan gekoppeld is langmoedigheid. Wat is dat? Je kunt zeggen dat is geduld. Geduld met andere mensen. Soms zijn mensen niet zo aardig tegen u. Dan moeten niet gelijk opvliegen. Nee, langmoedigheid, geduld. Dus taaie volharding, de leidzaamheid, samen met langmoedigheid, met geduld. Dat is zo nodig en dat is een vrucht die de Heilige Geest leert. En dit alles moet plaatsvinden, niet al mopperend, maar met blijdschap. Met blijdschap, dat zegt apostel Paulus. Met lijdzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap. En zo moet de strijd van het geloof niet al schoorvoetend en al klagend uitgevoerd worden. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Wanneer u mag weten dat de Heere Jezus zich voor u gegeven heeft. Dat u zijn kind mag zijn, aan hem verbonden mag zijn. Dan ligt er een toekomst voor u weggelegd. En is er nu een God die u draagt op zijn eeuwige armen. Waardoor u kunt volharden met hem. Laat het dan met blijdschap gebeuren. Te midden van de moeite en te midden van de teleurstelling. Toch een verblijden. Niet in de moeite die u meemaakt. Nee, dat kan niet. Maar wel verblijden in God. Dit weet ik. Mijn verlosser leeft. En ik zal zijn naam juichen. Zijn naam aanbidden. Hij is het waard. En uiteindelijk zal ik geen enkel verlies lijden. Dat zie ik nu niet. Dat ervaar ik nu niet. Maar zo is het toch in hem. En zo bidt Paulus voor deze zaken. Hoe is het in ons leven? Bidden wij ook, opdat wij zouden leren te wandelen naar de wil van God? Bidden wij ook dat wij een vruchtbaar leven mogen hebben? Vragen wij ook dat wij mogen toenemen in de kennis van God? Bidden wij ook elke dag om kracht te ontvangen? Vragen wij ook om lijdzaamheid en langmoedigheid en dat we dit met blijdschap mogen doen? Is het niet rijk om zo te leven? Geeft dit een mens dan geen goede hoop en moed? Valt er dan geen zegen over uw leven? Hoe ellendig als een mens mopperend door het leven gaat. En als we geen kracht hebben. En we niet volharden in het goede. Dat is verdrietig. Wat nodig is, is dat we Christus persoonlijk kennen. Dat we voor hem leren buigen. Dat we voor hem onze schuld belijden. En hem aanroepen om onze zaligmaker te zijn. En dan ook zoeken te leven in overgave aan hem. Dan zal de Heere zelf deze heerlijke vruchten kweken in uw leven. Amen. Willen wij zingen 145... het vierde vers. zullen wij bidden en danken. O Heer, het past ons u te danken voor de volheid die er ligt in u. En hoe nodig, Heer, dat wij ook dat geestelijk verstand en die wijsheid, dat wij die kennis mogen ontvangen die er ligt in u. Maar daarvoor is toch voor eerst nodig om aan u verbonden te zijn in de weg van oprechte bekering. Om zo Christus te mogen kennen als een schuldovernemend borg. O geef dat wij met deze zaken bezig mogen zijn. En dat uw naam en uw eer voor ons zwaar mag wegen, het zwaarst in ons leven. O geef, Heere, dat er ook gebed bij ons gevonden mag worden. Dat er ook mag zijn in ons midden dat er gebeden mag worden voor de gemeente en voor uw kerk en voor uw eer. En dat er ook een persoonlijk zoeken mag zijn om te groeien in die kennis van Christus. O Heer, bewaar ons voor geestelijke luiheid en traagheid. Maar geef dat we de tijd mogen uitkopen om meer van u te leren kennen. Trouwe God, wilt u uw naam verheerlijken en wilt u uw grootheid ons openbaren en zo machtig werken in ons midden. Heere, wij bidden u of u het gepredikte woord wilt zegenen. Het is door een gebrekkig mens verkondigd, maar het is uw woord, Heere, pas het toe aan de harten, tot lof en eer van uw grote naam. Gedenk ons deze dag verder, zegent u ook de zondagschool die samen mag komen, en schenk uw genade aan een ieder van ons. Breng ons ook vanavond hier weer samen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 86, het zesde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.